Welkom bij de Productara podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. Deze aflevering heb ik Diana te gast. En daarmee is dit een opname waar ik wel naar uitkeek. Diana is ondernemer die zich al meer dan 20 jaar met veel SaaS-bedrijven mag bemoeien. Er meerdere verkocht en investeerde in nog veel meer. In al die tijd merkte ze dat enorm veel bedrijven ergens in hun levensloop een omslag moeten maken. Omdat de markt verandert, de fit met de klant er niet is of een andere pijn groter blijkt. Zo is het ook maar goed dat Airbnb geen luchtbedden in appartementen meer verhuurt. Zo'n omslag vraagt wel om enorme ballen van een ondernemer. Maar ook als PO moet je soms besluiten dat het beter is om ergens mee te stoppen. Hoewel er vaak wordt gedacht dat er al zoveel geïnvesteerd is dat we eigenlijk niet meer terug kunnen, bestaat er eigenlijk nooit een echt punt of no return. In deze aflevering gaan we in gesprek over hoe je hiermee omgaat. Hoe je het herkent en hoe je zorgt dat je je visie volgt, maar toch op tijd bijstuurt. Hey Diana, leuk om je te spreken vandaag.
Zeker, dankjewel voor de uitnodiging.
Het is een mooi onderwerp om eens even in te duiken. Wat was voor jou zelf een van de moeilijkere omslagpunten in een bedrijf? Dat je toch zei, ja, we gaan al zo lang die kant op, maar ja, we moeten toch een koerswijziging door gaan voeren.
Ja, het is eigenlijk altijd lastig. Dus bij elke situatie die ik zelf mee heb gemaakt, was het lastig. Omdat je te maken hebt met een oorspronkelijke visie, een oorspronkelijke droom, veel tijd die erin is en ook een overtuiging dat je wat je aan het doen bent, dat dat klopt.
Ja.
En het is voor iedereen in zo'n organisatie heel lastig om ook gaandeweg te erkennen en te herkennen dat het misschien anders zou moeten.
Ja, want ergens hoor je heel vaak, nee, het gaat er gewoon om dat je doorgaat en je moet gewoon volhouden en je visie, daar zit je kracht in.
Ja.
Maar
ja,
als je toch wat dingen registreert, dan moet je misschien een andere keuze maken.
Klopt. En het wil ook niet zeggen dat je visie per se verandert.
Nee.
Alleen hoe je het invult verandert. He, dus je kan nog steeds geloven in het probleem dat je aan het oplossen bent. Maar hoe je het oplost, kan misschien toch net door feedback vanuit de markt. Maar ook gewoon ervaringen die je zelf opdoet. Ja. De markt die verandert. Dat kan de route naar dat einddoel veranderen.
Ja. Ja, en jij kent het met name natuurlijk echt vanuit de stap bovenaf, vanuit die ondernemersbril. Ik ken het ook wel vanuit de PO-inzicht. Ik ken bijvoorbeeld iemand die bij een grote verzekeraar zat, waar ze een hele mooie tool hadden gebouwd. En zaten al tonnen zaten daarin. En toen kwamen ze eigenlijk achter dat er maar 3 mensen het hadden gebruikt in de afgelopen maand. En dan moet je toch besluiten om zoiets te killen, ook als product owner. Dus
zeker,
nou, volgens mij
ja.
Zit er ergens een mooie cross waar we het vandaag eens even over moeten hebben.
Ja.
Voordat we er verder induiken, eerst even een klein stukje persoonlijk. Hoe ben jij in tech terechtgekomen?
Vanuit mijn laatste rol in loondienst, dat was bij Monsterboard. Toen dacht ik, dat was een super ervaring. Maar ik was wel een beetje klaar met managers en bazen.
Ja.
Ondernemersbloed zit in mijn familie. Dus ik was eigenlijk een beetje het zwarte schaap. Ik was de enige die niet aan het ondernemen was. En dan heb ik het niet alleen over mijn ouders en mijn zus, maar ook ooms, tantes, neefjes, nichten. Dus dat kriebelde altijd al. En vanuit die online of eigenlijk digitale ervaring ben ik na die Monsterboard-tijd voor mezelf begonnen.
Want Monsterboard was een banenplatform,
ja,
toch altijd?
Ja, eigenlijk gewoon vraag en aanbod, vacatures en cv's. Maar daar heb ik wel heel veel geleerd over online en de transparantie van digitaal. Daarna ben ik voor mezelf gaan beginnen en kwam ik er vrij snel achter. Ja, ik ben geen solist, dus ik moet in mijn teams werken. En zo ben ik eigenlijk heel snel gewoon in de softwarehoek terechtgekomen. En ik zeg altijd, ik kan niks bouwen, ik kan het wel kapot maken. maar mijn passie zit echt in het groter maken, in het schalen en het zo neerzetten dat het ook een impact gaat hebben.
Ja, want dan ben je toch altijd soort van de generalist in tech, hè? Dus andere mensen kunnen het inderdaad bouwen. Jij kan het breken, maar je kan het ook proberen groot te maken.
Ja.
Wat is dan je kracht daar die je wel juist kan brengen?
Ik denk de kracht, dat heeft dan niet zozeer met technologie te maken, maar ik denk in het verbinden van mensen, maar ook van mensen aan problemen en oplossingen.
Ja.
Een stip op een horizon zetten, de strategie bij ontwikkelen, bijstellen waar nodig en nog belangrijker die vertalen in echt dingen doen.
Ja.
En dat ik ben een doener.
En vandaag de dag zit je eigenlijk met de meeste bedrijven waar je mee mag bemoeien, die zitten allemaal in de B2B SaaS hoek. Hoe beland je op een gegeven moment in zo'n specifiek onderdeel?
Ja, dat groeit denk ik doordat je leert. En door die ervaring kom je al snel weer met vergelijkbare proposities in aanraking. Mijn eerste focus was eigenlijk B2C. Monsterboard was veel meer B2C dan B2B. En ik vind eigenlijk de combinatie nog steeds zelf heel leuk. Alleen de primaire route is vaak B2B. En ja. Bij Sovereign, waar ik nu zelf ook het bedrijf leid en een van de oprichters ben, daar hebben we eigenlijk dezelfde route. Dus we hebben B2B klanten, maar we hebben ook directe consumenten. Maar direct to consumer doen we ook.
Oh, dat is wel lastig te combineren in een propositie. Want dat is een gebruiker met een hele andere wens.
Ja. Ja, maar dat is wel, dat vind ik heel leuk, want ja. Wij noemen dat push-pull. Want het feit dat wij bij een Sovereign is een privacy first e-mail. En het feit dat wij dit platform aan grote hosters en internetproviders aanbieden als een platform en ze daarmee ontzorgen, zorgt er ook voor dat die gebruikers ook ons leren kennen. En die hebben vaak meerdere e-mail. Adressen, meerdere domeinen.
Ja.
Dus het is voor ons eigenlijk een wat ik zeg, push-pull. Effect.
Ja.
We creëren schaal door het via het zakelijke kanaal uit te rollen. Maar de impact op die consumenten is er ook. Alleen die heeft iets minder prioriteit. Dus we richten ons op dit moment wat meer op die zakelijke klant.
Ja, want je moet die zakelijke klant overtuigen om te starten met Sovereign. Ja. Om dat echt te implementeren. Maar inderdaad, die gebruiker, die kan weer zorgen dat het weer doorschaalt. En die heb je ook nodig. Ja. Maar dat is in je productvisie wel een lastige. Want ja, wie is dan je belangrijkste gebruiker waarvoor je software gaat aanpassen? Ja. Je moet die eindgebruiker heb je ergens. Maar ergens heb je die klant die het moet gaan betalen in eerste instantie.
Klopt. Maar ja, die gaat het betalen op het moment dat de eindklant heel blij wordt.
Ja.
En waar wij ons heel erg op focussen is te zorgen dat die vooral support teams, dat die hun werk gewoon extreem goed kunnen doen. Doordat ze heel snel hun klanten kunnen helpen. En daardoor minder tickets hebben.
Ja.
Of die tickets minder lang open laten staan. En daarmee heb je dus en gelukkige gebruikers en ook hele gelukkige supportmedewerkers. Dus voor ons is die propositie juist hele, hele krachtige.
Mooi. We gaan vandaag een beetje inzoomen op zo'n pivot, zo'n omslagmoment. Ja. Was die er ook voor jullie?
Zeker.
Hebben jullie eigenlijk ook al moeten maken?
Ja, ja, want wij zijn oorspronkelijk begonnen vanuit direct to consumer. Dus er was echt een pijn, vonden wij, in de markt. Je data is trouwens nog steeds bij alle zogenaamde gratis e-mail providers.
Ja.
Ja, iedereen weet, hè, als je niet betaalt, ben je het product. Maar dat is wel de basis geweest van de techneuten die het eerste platform gebouwd hebben. Omdat ze vonden van ja, dat kan eerlijker, dat kan transparanter. Waar moet je niet gewoon betalen en daarmee koop je privacy. Nou, dat is de basisgedachte geweest. Daar staan we ook nog steeds achter.
Het is een mooi beeld op zich. Want ja, we weten allemaal, met je gratis Gmail accountje of waar je hem ook hebt. Ja, je mag het gratis gebruiken. Je hebt een basisopslag. Op een gegeven moment mag je wat meer betalen voor extra opslag. Maar je betaalt nergens voor de extra privacy. Dat ze eigenlijk niks achterhalen uit je e-mails voor andere producten.
Exact. Ja, alle data die erin zit, inclusief bijlagen, of het nou een draft is of niet, wordt gescand. En daar gebeurt veel mee. Ja. Dus dat is nog steeds onderdeel van de propositie. Alleen, we hebben wel gezegd van kijk, het gaat om mail is best complex. En het wordt steeds complexer.
Ja.
Door allerlei regelgeving en soort compliance aspecten. En het wordt dus ook belangrijk om veilig te blijven. En daar zien wij echt een hele mooie kans om grotere hosters te helpen. Omdat mail vaak niet hun core business is. Dus wij hebben die pivot zelf gemaakt door niet zeg maar de consumenten op te geven. Want wij geloven nog steeds heilig in dat die eindgebruiker heel gemakkelijk mail zou moeten kunnen afnemen. En gewoon uit moet kunnen gaan dat zijn mail veilig is. Maar wij geloven wel dat om meer schaal te maken en daarmee dus meer impact te hebben. Dat we over die zakelijke as sneller kunnen groeien.
Ja, als je alle consumenten één voor één moet gaan overzetten op je mailservice, dan ga je de schaal moeilijk halen.
Ja.
Dan is de andere route is hostingmaatschappij of iets dergelijks.
Ja. Ja. Oh. En Freedom Internet bijvoorbeeld, internet provider.
Ja.
Of mijn domein.
Ja.
Dat zijn klanten. En die zijn heel blij met het feit dat zij zich niet meer zorgen hoeven te maken over mail. En gewoon een solide product hebben en zich kunnen richten op waar hun core business zit.
Ja.
En wij bereiken uiteindelijk nog steeds die consument.
Ah, dat vind ik een mooie route.
Ja.
En dat was het moment dat je dat ontdekte? Was dat dat je dan eigenlijk denkt, hoe kunnen we nou eigenlijk schalen? Moeten we niet een andere route? Of wat is dan het moment dat je registreert, misschien moeten we die pivot wel gaan maken.
Ja, we hebben wel heel vaak gesprekken gehad in het team van ja, als je echt hard wil gaan in een business to consumer, dan moet je er veel in investeren. Hè, want dan heb je daarvoor naamsbekendheid, ja. Dus marketing, maar ook support. Dus we zijn altijd wel bezig geweest van hoe kunnen we dit nou op een slimmere manier doen? Want ons product is ook op een slimme manier gebouwd om zo min mogelijk handwerk te hebben.
Ja.
Zoveel mogelijk slimme dingen weg te automatiseren. Zo zijn we uiteindelijk ook ja, al pratend gekomen op van ja, kunnen we niet zakelijke markt betreden? En ja, toen eigenlijk kwam dat op een heel mooi moment samen. Dus soms is het ook gewoon een beetje momentum, hè? Een beetje geluk. En dat was het moment dat Access for All eigenlijk door KPN opgegeven werd, zeg ik maar even netjes.
Ja.
En daaruit ontstond Freedom Internet. En die hebben we eigenlijk vanaf dag 1 kunnen helpen door ze aan mail te helpen. En zo is het begonnen eigenlijk. Dat was de eerste klant. Nou ja, en dat is ook voor je propositie. En zeker als je een product owner bent. Je wil ook bewijs dat je het kan.
Ja.
Dus we hebben elkaar daar geholpen. Wij hebben Freedom geholpen bij de start. En zij hebben ons geholpen bij het laten zien dat we dit kunnen. En dat we dit leuk vinden. En zo zijn we eigenlijk doorgegaan met andere klanten.
Ja, precies. Dat voelt als een hele natuurlijke switch. Terwijl het inderdaad vanuit de basisvisie van gewoon die consumer helpen aan veilige e-mails, is het best een grote stap naar, oké, we gaan grote partijen onboarden in onze software en zorgen dat zij e-mails kunnen gaan faciliteren.
Ja, klopt. Maar uiteindelijk is het doel om mensen veilig en makkelijk te laten mailen.
Ja.
En de route, daarom zei ik in het begin al, de route kan soms veranderen. Maar uiteindelijk gaan wij wel onze missie realiseren. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor zo'n verandering. Er zijn ook genoeg voorbeelden dat bedrijven echt een ander bedrijf worden.
Ja.
Maar uiteindelijk zit er in de basis, blijft, als het goed is, een heel groot stuk van die visie blijft wel overeind. Alleen je moet wel alert blijven op kansen, maar ook bedreigingen.
Ja.
Een van de bedrijven waar ik zelf ook vrij vanaf het begin bij betrokken ben, die heeft ging eigenlijk heel goed net voor corona. Corona was er. En toen hebben ze eigenlijk in die periode ondervonden van we zitten wel op een kwetsbaar pad. En nu is het een B2B platform ook, een SaaS platform geworden. Het was een consumenten platform. Dat gaat nu heel goed. En dus ook daar, er zit nog steeds een groot stuk van die visie van welk probleem ze willen oplossen in dit geval de meubelbranche.
Ja.
Dat is er nog, alleen ja, het product is uiteindelijk echt anders geworden.
Momenten als corona, die hebben er juist, die forceren het een beetje. Hè? Dat je als bedrijf een pivot moet maken. Heel veel bedrijven hebben altijd uitgesteld om überhaupt al digitale werkplekken te creëren voor medewerkers. Ja. Nee, kom maar naar kantoor toe. Oké, nou moet het in één keer. En zo zijn er volgens mij op heel veel plekken een soort digitale processen toen in één keer uit de grond gestampt.
Klopt.
Ja. Zie je dat inderdaad bij veel van de bedrijven waar je bij betrokken bent geweest? Dat een moment was dat iedereen wijzigt en dat iedereen nu weer koers vasthoudt? Of heb je het gevoel dat iedereen nog steeds net zo wendbaar erin staat en denkt, oké, als er nu iets verandert, dan moeten we ook bijsturen?
Ik denk wel dat het blijft, dat het eigenlijk altijd zo is. Maar ik denk wel dat dat soort extremiteiten, dat soms sneller de vinger op de zere plek legt dan als je dat niet hebt. Dus soms is zo'n situatie zo dwingend zijn de voorwaarden zo anders dat je wel moet acteren.
Ja.
Maar ik geloof wel, als ik om me heen kijk, en ook voor corona, ik zou niet durven zeggen dat alle startups waar ik betrokken bij ben geweest of ben gepivot zijn. Maar ik denk als ik zeg 70% dat ik er niet ver vanaf zit.
En hoe identificeer je eigenlijk de tekenen dat je zo'n grote bijsturing moet gaan doen? Want is dat dan het aantal gebruikers wat afneemt? Is het dan dat concurrenten iets anders gaan doen? Hoe herken je dat soort tekenen?
Ja, dat is wel lastig, want dat is niet één teken. En het kunnen ook verschillende redenen zijn. Kijk, het allerbelangrijkste als product owner is natuurlijk dat je altijd bezig bent met feedback.
Ja.
Maar feedback kan komen vanuit de markt dat de omstandigheden veranderd zijn. Er kan feedback op je product komen. Je kan geleerd hebben zelf dat sommige dingen niet werken.
Ja.
En ik denk dat het altijd start bij aannames die je gedaan hebt. En dat zodra je die aannames scherp hebt en meetbaar maakt, dat je ook kan toetsen, kloppen die aannames?
Juist.
En de vraag is, moet je bij elke afwijking pivoten? Nee. Maar je moet wel alert blijven. En je moet denk ik ook een beetje over je eigen bedrijfsschaduw heen durven kijken. Dat moment is niet zwart-wit te definiëren. Maar ik denk dat gebruikers is één. Maar we hebben ook ervaring met startups waar de gebruikers achterblijven. Maar waar er heilige overtuiging was van dat het een hele intensieve, kapitaalintensieve benadering is. Dat je dus wat meer tijd nodig hebt. Maar ja, dan moet je wel zorgen dat je gaandeweg die bevestiging uit die markt blijft krijgen.
Oh. En als je dat nou herkent. En jij bent degene die eigenlijk als eerste zegt, ja, maar dit klopt toch niet. We zouden eigenlijk moeten gaan bijsturen. Dan is dat wel een hele moeilijke. Want ergens krijg je dan gelijk het weerwoord. Ja, maar we hebben bijvoorbeeld al gebruikers. Die zijn hierop aangehaakt. Die zijn hier met ons meegegaan. Die vinden dit heel belangrijk. We moeten niet zomaar gaan bijsturen. En je hebt misschien ook intern wel stakeholders die zeggen, ja, maar mijn ego zit ook een beetje in de eerste versie van het product. Heb je daar tips mee door de jaren heen? Waarvan je zegt, nou, dat is wel echt belangrijk dat je dit doet in die fase.
Nee, ik denk het belangrijkste is dat je het ja, op feiten baseert en niet op gevoel.
Ja.
Dus dat is één. En daarmee bouw je in feite ook een business case. Dus het is niet iets wat je waarvan je zegt, goh, nou, ik denk dat.
We gaan volgende week.
Ja, en dus is het vaak ook al een proces. Hè? Ja. En als het goed is, heb je regelmatig overleg met of je board, of je MT, of je product team. En ja, dan is het agenderen van. Hoe staan we ten opzichte van onze ambitie, onze doelstellingen?
Ja.
Welke feedback krijgen we? Dat moet eigenlijk een continue feedback loop zijn. En dus het mag bijna geen verrassing zijn dat je op een gegeven moment op het gesprek komt van, hé jongens, maar we hebben dit nu wel heel vaak gehoord. En wat kunnen we doen? En dan ja, hoeft het niet altijd een drastische pivot te zijn dat je van B2B naar B2C gaat of andersom. Maar het alert blijven en het aanpassen. Ja, er zijn zoveel voorbeelden van technologie gedreven bedrijven waar het product wat ze nu hebben totaal niet meer is wat het was toen ze begonnen.
Ja, want jij gaf mij, gisteren hadden we elkaar nog eventjes aan de telefoon, ook het voorbeeldje van bijvoorbeeld een stoof die begonnen op heel zakelijk en heel ergens anders zijn geëindigd. Of een ja, Airbnb.
Ja, die zijn begonnen op de horeca. Ja, klopt. Ja, ja en ik heb het ook nog even nagelezen, want ik heb er veel uit mijn eigen ervaring, maar het zijn niet per se de grootste unicorns.
Ja.
Maar Slack is bijvoorbeeld ook ooit ontstaan vanuit een multi-contact game. Daar zochten ze communicatie mogelijkheden voor. En zo is eigenlijk een soort intern communicatieplatform ontstaan. En daar is uiteindelijk Slack uit ontstaan.
Ja.
Dus en een hele andere aanleiding.
Die erop zitten. Ja,
ja, ja. Dus het is vooral wel het durf blijven kijken naar wat kan beter. Waar zitten de kansen. En inderdaad gewoon af en toe ook wel de ballen te hebben om te zeggen, hey jongens, maar we staan nu eigenlijk wel op een kantelpunt. Want uiteindelijk ja, je kan doorgaan en weten dat het niet 100% de product market fit is die jij voor ogen had.
Ja.
Maar je kan ook tijdig bijsturen. En ik denk dat de meeste bedrijven dit ervaren.
Ja.
Alleen die zijn soms minder zichtbaar.
Ja, precies. Ja, want aan de ene kant heb je bedrijven die verdwijnen. Sommigen redden het wel. En het kan een beetje in de schaduw blijven. Wat is in jouw ogen de grote uitdaging als je jezelf zo gaat herpositioneren met je product of met je bedrijf?
Ja, het is op meerdere niveaus, denk ik. Ik denk enerzijds, als je aandeelhouders hebt, hè, los van de oprichters, maar je hebt investeerders, dan zit daar natuurlijk een... er is veel geïnvesteerd. Of er is in ieder geval geïnvesteerd. Je moet dat geld eigenlijk in die zin afschrijven.
Ja.
Ik zie het meer als leergeld. Dus ja, dat is maar net hoe je er naar kijkt. Maar dat is er één. Die moet je meekrijgen. En die moet je dus ook zien te overtuigen. En die gaan niet op je blauwe of je bruine ogen mee. Dus je zal altijd goed je huiswerk moeten doen. En dan heb je het team waarmee je het aan het doen bent. Ja, die moet je in die zin niet hoeven overtuigen. Je moet eigenlijk zorgen dat je het dusdanig met elkaar gedegen dat proces doorloopt. Dat eigenlijk iedereen het logisch vindt.
Ja.
Maar er komt wel een moment dat je echt de beslissing moet nemen. En dat verschilt natuurlijk ook. Het heeft ook te maken met cultuur. Is dat iemand die dat beslist en zegt, jongens, dit gaan we doen? Of doe je dat heel mooi democratisch? Maar ik denk het belangrijkste is dat besluit er komt en dat je ook transparant bent, vooral intern, waarom het nodig is.
Ja, want dat is wel een lastige. Die hoor ik ook nog wel eens van product owners. Zeker binnen wat grotere corporate organisaties. Waar op een gegeven moment wordt gezegd, nou, we gaan hier eens wat in investeren. We gaan dit gewoon eens een paar jaar doen. En als ze dan ontdekken na 2 jaar, zitten er veel uren in. Mensen met een hele passie erin. Allemaal mooie dingen bedacht. Eigenlijk werkt het product niet zo goed. Oké, nou, dan mag iemand op een gegeven moment besluiten, we gaan dit killen. We gaan hier gewoon mee stoppen.
Kill your darlings.
En dat blijft altijd cultureel gezien een heel lastig iets volgens mij. Want als de mensen die daar 2 jaar hart en ziel in hebben gestoken, die worden geraakt, die denken, nou, dit kan toch niet, hier zit alles in. Maar ergens, ja, het is wel heel belangrijk om ook gewoon te zeggen, eerlijk waar, het werkt gewoon niet zo goed.
Klopt. Ja, maar dat hoort wel, denk ik, bij innoveren. Ja, het is misschien ook maar goed dat alle innovaties niet slagen.
Ja.
En dat de betere gewoon wat falen ook nodig hebben om daar te komen.
Ja.
Want de meeste succesverhalen, dat denkt iedereen altijd dat het allemaal in 1 keer allemaal top was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want alle grote bedrijven, inclusief Big Tech, die hebben ook hun hobbels gehad. Twitter, nu X. Maar die is ook ooit gestart, is ter ziele gegaan en is opnieuw gestart. Dus ja. het is eigenlijk bijna onvermijdelijk.
Nou ja, als je het boek over Nike leest, Shoe Dog, dan zie je hoe vaak zij op het punt hebben gestaan van failliet gaan. Dan denk je, oh, dat had ik niet verwacht achter zo'n groot bedrijf nu.
Ja, nee, maar dat is het ook. En bedrijven lopen daar ook niet mee te koop. Gelukkig zijn er wel heel veel, met name natuurlijk wat kleinere bedrijven, die daar heel transparant over zijn. Want dat hoort er gewoon bij. En het is onderdeel van het experiment, is elke keer toetsen, zijn mijn aannames correct. En als blijkt dat het niet zo is, dan moet je juist als ondernemer aanpassen om verder te komen. Als je blijft hangen, dan krijg je een gemiddeld of misschien ondergemiddeld product.
Ja, dus als je dat als PO nou meemaakt, dat eigenlijk je product wordt gekild van bovenaf, dan moet meer de vraag zijn om te ontdekken, hey, waarom is dat gebeurd? Wat zijn eigenlijk de inzichten geweest? Ja. Dan dat je eigenlijk in de weerstand schiet, dat kan toch niet? Want misschien zit er wel een heel gedegen reden achter dat je moet dus gewoon af en toe bijsturen, ook al is dat wat hard in je organisatie.
Ja, maar het zou eigenlijk in mijn ogen bijna niet mogen voorkomen dat een PO met die beslissing ineens geconfronteerd wordt. Want als het goed is, weet die PO ook
alles van zijn product.
Ja, weet dus ook wat de feedback geweest is of wat de leerpunten waren. Dus dat zou in die zin geen verrassing mogen zijn. Of je het ermee eens bent, als een tweede.
Kun je het belang van klantfeedback omschrijven die in dit soort situaties speelt?
Ja, dat is het enige belangrijke eigenlijk.
Ja.
De rest is, wat wij daar allemaal van vinden, is allemaal heel leuk. Ja. Klanten, prospects, als je weet wie je ideale klantprofiel is. En dat is natuurlijk ook altijd een ding als je jonge starter bent.
Ja.
Maar zodra je die hebt, is het luisteren naar die klant natuurlijk super belangrijk. En daarmee bedoel ik niet dat je alles moet doen wat die klant vraagt.
Wat zeggen, daar zitten wel wat haken en ogen aan,
zeker,
toch?
Zeker, maar het heeft ook te maken hoe je feedback vraagt. Ik denk het feit dat een klant bereid is feedback te geven, kan je heel veel leren. En nogmaals, dat betekent niet dat je alles moet aanpassen. Maar zonder die feedback en ook het vragen op een manier dat je met die feedback iets kan. Dat is super waardevol. We zijn de mooiste, denk ik, verbeteringen uitgekomen. Zowel bij de bedrijven waar ik mee werk, maar ook gewoon de voorbeelden die je extern leest.
Ja. Je zegt hoe je het ook vooral wel moet vragen en hoe je het vooral niet moet vragen.
Mm-hmm.
Heb je daar een voorbeeld bij? Hoe moet je het vooral niet vragen, die feedback?
Nou, de zaken als zou je dit wel of niet kopen. Ja, zoveel sociaal wenselijke elementen in. Maar ook, kijk, als je het over usability zaken hebt van je product en je laat klanten AB testen, dan weet je, geef je ze keus. En dan krijg je natuurlijk veel betere informatie dan als je ze 1 model laat zien en zegt, nou, dit is hoe we het willen gaan doen.
Ja,
weet je, wat zegt dan de meeste klanten? Als ze je kennen, geven ze je hele goede feedback. Als ze je nog niet kennen, weet je het niet zeker.
Ja.
Maar er zijn hele wetenschappen over hoe je dat op de juiste manier kan vragen.
Ja, wat vind jij de belangrijkste vraag die je zeker moet stellen als je feedback wil op je product?
Voor mij is het altijd het allerbelangrijkste, echt een enorme dooddoener, maar welk probleem ben je echt aan het oplossen? En soms is de vraag, gaat het niet om de vraag, maar om de vraag achter de vraag.
Ja.
Dus je kan een probleem voorleggen, zeggen, nou, dat gaan we zo oplossen, maar je moet wel dan heel zeker weten dat dat echt het probleem is. En ik heb vaak genoeg meegemaakt dat het bedrijf dacht, ja, maar dit is het probleem. Maar als je ging doorvragen en echt luistert, kwamen er eigenlijk hele andere dingen uit. En dan had het helemaal niet zoveel met het product te maken, maar misschien met aan wie je het verkocht of hoe je het verkocht. Dus.
En als je we hebben dit stukje, we hebben nu een paar stukken gehad eigenlijk rond zo'n pivot, hè, hoe je het ergens herkent, een paar voorbeelden gehad, hoe je daar ook wat met de mensen in meeneemt, hoe je misschien ook wel het verhaal goed verkondigt intern, invloed van klantfeedback. Hoe meet je nou vervolgens of die pivot eigenlijk een succes was? Want je zat, je zat op een bepaalde koers. Je besluit op een gegeven moment dus koerswijziging te doen. Hoe kom je daar nou achter of dat een succes was?
Ja, dat is eigenlijk dezelfde manier waarop je erachter komt dat die vorige koers niet succesvol was. Dus daar, je gaat ook weer aannames doen. En ja, kijk, voor je zo'n, als het een hele grote beslissing is om echt een koerswijziging, dus je product anders te verpakken, anders te bouwen, anders te leveren, zeg ja. maar. Dan in mijn ervaring tot nu toe ga ik dat niet doen zonder dat ik dan ook commitment heb van bijvoorbeeld een klant. En ja. dan heb ik het niet over een consumentenproduct dat je er één verkocht. dus je moet wel zorgen voor voldoende validatie voor je zo'n beslissing neemt. Maar ja, vervolgens gaat het precies hetzelfde proces zijn. Aannames, je gaat dingen ja. bouwen, je gaat het toetsen. En je gaat die feedback meenemen, je maakt het beter, beter, beter. En ja, het kan best wel zijn dat je gaandeweg nog twee keer van koers, nou ja, ik zou niet zeggen helemaal veranderd, maar dat die aangepast wordt.
Ja. ja. Dat is ergens het mooie van dat iteratief werken. Dat ja. doe je, of je dat nou doet aan je product of met je hele bedrijf. Je moet die flexibiliteit er ergens ja. in houden om kritisch op jezelf te zijn. Gaan we de goede kant op? Klopt het nou wat we doen?
Ja.
Maar wat je zegt over hoe meet je dat succes nou, leg dus van tevoren wel een paar validatiepunten vast.
Zeker. Nou eigenlijk en bouw het niet ineens en ga dan, hè, dus hak het op.
Ja.
Want zelfs als je met je klanten of prospects praat, dan maakt het eigenlijk niet uit dat je het nog niet eens helemaal af hebt. Het kan zelfs gewoon clickable demo zijn zonder dat je nog software erachter hebt.
Ja.
Weet je, dus dat is heel belangrijk, dat je het klein houdt en vanuit het kleine blijft toetsen en van daaruit echt stappen maakt.
Heb je wel eens spijt gehad van een pivot die je hebt gemaakt met een bedrijf? Dat je achteraf terugkeek, ah shit.
Nee, dat niet. Maar er zijn vast ook voorbeelden, ik moet even goed nadenken, maar waarbij je meerdere pivots hebt gehad en denk, waarom hebben we nou niet gelijk die ene dan gedaan? Dus ja, maar ik denk, je kan bijna geen spijt van een pivot hebben als nee. je hem, als je het op de juiste basis doet.
Ja.
Want vervolgens blijft het natuurlijk gissen van wat was er gebeurd als we de oude koers toch hadden doorgezet. Maar als het goed is, weet je dan eigenlijk al dat de kans op niet succes groter was dan de kans op succes.
Ja. En wat is voor jou de mooiste pivot die je hebt meegemaakt? Waarvan je dacht, nou, daar hebben we aan gewerkt. Op een gegeven moment zagen we dit, we hebben aangepast. We zijn een bepaalde kant op gegaan. En toen gebeurde er eigenlijk dit. Wat was er?
Ja,
wat
dat is Decodata, denk ik. Dat is dat interieurplatform waarbij we de meubelindustrie helpen digitaliseren. Die industrie loopt lichtjaren achter op heel veel andere industrieën.
Ja.
En dan heb ik het over digitalisatie. Dus niet, ja. Het zijn natuurlijk enorm trendzettend en ja, vooruitstrevend. Maar data en voorspelbaarheid en automatiseren is echt wel een uitdaging. En ja, die pivot is echt wel heel groot geweest. Want van een consumentenplatform gericht op inspiratie en het gelijk op basis van inspiratie kunnen kopen, naar nu een SaaS-platform voor retailers en e-tailers, waarbij ze eigenlijk geautomatiseerd de data gewoon direct naar binnen kunnen slurpen, zeg maar. Ja, dat is een totaal andere oplossing.
Ja.
Maar aan het eind van de rit leidt het tot producten die sneller en makkelijker online te vinden zijn, mindere toeren. En daarmee ook een soort duurzaamheidseffect.
Ja.
Minder foutkansen en ook minder handwerk. De mensen die dat werk nu handmatig doen, die kunnen nuttige dingen gaan doen. Dus er zitten heel veel toffe dingen in.
Ja.
Die deels overlappen met de oorspronkelijke visie van de oprichter, Anne. En het is gewoon een heel ander bedrijf geworden. En dat is wel heel tof. En als je dan met de grootte van deze wereld qua merken rond de tafel zit, dan hebben we het over Vitra. Die hebben volgens mij hier ook heel veel mooie meubels.
Ja.
Ja, dat is wel heel gaaf als je, ja. Als je dat ziet. En dat is, daar zijn wel ballen voor nodig geweest om die keuze te maken. En ik denk dat we er tot op heden heel, heel blij mee mogen zijn.
Wat cool. Nou, dat vind ik ook leuk om te horen. Hè? Want aan de ene kant, ja, soms maak je een keuze en je zegt, nee, je hebt er niet zo snel spijt van. Want dan heb je gewoon iets aangepast. En ja, je komt er misschien achter, oh, we hadden wel een jaar kunnen inhalen als we dit inzicht nu hadden gehad. Maar dat bestaat gewoon niet. Het gaat dus gewoon om wendbaar zijn en je durven aan te passen in bepaalde scenario's. Maar ook dus inderdaad de mooie dingen. Oké, we hebben ons aangepast, maar dit geeft in één keer hele nieuwe kansen waar we iets mee kunnen.
Het is eigenlijk gewoon een nieuw bedrijf geworden. Hè?
Ja.
Dus je hebt een deel van de infra, zoals we dat noemen, hebben we wel gebruikt, hergebruikt, maar zeker niet alles. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een nieuwe start-up.
gewoon dingen ook weg moeten gooien.
Ja, ja zeker. Ja.
En nou, eventjes terugblikkend op wat we net allemaal hebben besproken. Dit is vaak gelegd op het ondernemerschap, hè, waar je dit met het bedrijf doet. Als je nou als product owner op dit moment aan een product werkt en je ziet eigenlijk nou, binnen het bedrijf en als ik nou de markt bekijk en onze klanten zo aanhoor, moeten we eigenlijk een significante wijziging gaan maken. Mm-hmm. Wat is dan een tip die je mensen wil meegeven? Wat moet je in ieder geval goed doen?
Nou, ik zou sowieso zorgen dat je de organisatie meeneemt en dan de primaire beslissers.
Ja.
Dus als product owner in een organisatie heb je met een breder team te maken. Of een management team of verschillende stakeholders. Dus super belangrijk om die mensen al voordat je officieel voorstellen zou gaan doen, om die mee te nemen. Want het is, mensen houden gewoon niet van verandering. En dat geldt ook voor dit soort processen. Dus hoe meer je mensen aan de voorkant al kan meenemen en eigenlijk een soort van yesable maken. Op het moment dat je dat gesprek echt moet gaan hebben, dat iedereen eigenlijk al weet van dit gaat komen en ook begrijpt waar het vandaan komt. Ik denk dat dat super belangrijk is. En probeer het inderdaad heel erg feitelijk te maken, cijfermatig onderbouwd. Dus niet op aannames gebaseerd of je gut feeling of een steekproef van 10 klanten, terwijl je er honderden hebt.
Ik heb één spreker ergens op een event gezien die zei echt dat dit nu heel belangrijk wordt. Dus
ja, precies. Dat,
hè? Ja. Dus volgens mij moeten we die kant op.
Ja. Nee, het is echt, je moet het echt wel gedegen. Je moet dat gedegen onderbouwen. Want het is niet niks. Maar het kan ook bijna niet zo zijn dat een product owner dat zelf ontdekt en denkt: goh, dat ga ik de rest van de organisatie even vertellen. Want ik denk dat zou. Het zal breder gedragen al zijn. Het zal als het goed is al een onderwerp zijn. Alleen, hoe ga je ermee om? En hoe structureer je het proces?
Ja.
Daar zit wel winst. En dan is het ook gewoon, je moet mensen mee gaan krijgen. En risico's afwegen. En prognoses maken. En al die dingen die erbij horen.
Ja. Ja, maar waarmee je uiteindelijk wel heel veel waarde kan leveren als je het goed doet.
Ja. Zeker. Of waarde kan vernietigen als je het niet doet.
Ja. Ja, het kan ook net zo goed mis.
Ja.
Cool. Ik vond het leuk om hier eens even in te duiken. Want ik denk dat of je nou als bedrijfseigenaar ergens op zit, of je zit ergens diep in een product en je merkt ook dat je eigenlijk een pivot moet gaan maken. Het is gewoon belangrijk dat je het doet. Het is uiteindelijk de reden van de manier waarop veel mensen hier werken. Hè. We werken agile, we willen wendbaar blijven. We willen ons kunnen aanpassen op de omgeving. Maar er is wel wat voor nodig om soms die keuze te maken en ook om dat voor te zetten binnen een bedrijf.
Zeker, ja.
Als er nog één tip is die je mensen na het luisteren van deze aflevering mag meegeven op een post-it, wat is het dan?
Dat is een hele goede één tip die over pivots specifiek gaat.
Of die jij mensen gewoon vaak meegeeft, ook buiten pivots.
De enige die volgens mij altijd geldt, hou contact met de markt. Weet je wel? Want je bent, dat noemen ze ook bedrijfsblindheid. Je gelooft in je eigen product, alles is geweldig en je weet wel dat dingen beter kunnen.
Ja.
Maar bedrijfsblindheid is echt gewoon een van de grootste redenen waarom bedrijven uiteindelijk kapot gaan. Dus hou je ogen en oren open en blijf vooral heel veel naar buiten gaan. Ik ken ook wel veel product managers en owners die veel intern zijn en het praten met de klant vooral aan anderen overlaten.
Ja.
Niet doen.
Nee.
Je moet zelf echt in gesprek blijven en informatie ophalen en feedback horen.
Ja.
Want sales legt er altijd nog wel een sausje overheen.
Die voor hun voordelig is.
Altijd.
Ja. Ja. Ah, vind ik een mooie uitsmijter voor deze aflevering. Blijf in contact met de markt. En geef jezelf even de challenge mee om in de komende 2 weken een keertje buiten je eigen bedrijf weer even te kijken hoe het gaat.
Ja.
En wat meer tijd te steken in discovery, want dat is het eigenlijk.
Ja. Ja.
Cool. Dankjewel Diana dat je bent aangeschoven vandaag. Ik vond het leuk om hier eens een keertje in te duiken. Als mensen hier een vraag over hebben. Of over Sovereign, of over het onderwerp van vandaag. Mogen ze een bericht sturen via LinkedIn?
Zeker.
Kijk, dat is Diana Krieger op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim@productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!